Een lied van geluk, een klassieke Gita. Hoofdstuk 13. De kenner, het gekende en de kennis van de Atmatattva. Arjuna zei: ik zou graag alles willen weten over het voorwerp van de kennis en de kennis zelf, over de materiële wereld en de persoon, over het veld van de kennis en de kenner van het veld, o man van harmonie. De gelukkige zei: o zoon van Kunti, door hen die bekend zijn met de werkelijkheid, wordt het fysieke lichaam dat we hebben het veld genoemd en wordt de getuige binnenin dit lichaam de kenner van het veld genoemd. O nakomeling van Bharata, je hebt het bij het rechte eind als je mij beschouwt als de kenner van het veld in al de velden. Zoals ik het zie, is spirituele kennis die kennis die betrekking heeft op zowel het veld als de kenner van het veld. Laat me je nu in het kort uitleggen wat dat veld van handelen nu eigenlijk is, welke vormen het heeft aangenomen en waar die toe behoren, als ook over de kenner van binnen en wat zijn waardigheid is. Het wordt op vele manieren door de zieners in de geschriften beschreven in verschillende lofzangen en in de vorm van commentaren die gegoten zijn in versen die uitleg verschaffen over de kwestie van oorzaak en gevolg. Je hebt de externe velden van 1. Je materiële zaken, 2. Je privébelang van de intelligentie, 3. Je clubbelang van het zich verenigen in relatie tot het zogeheten ongeziene, en 4. Je sociale belang van het geïdentificeerde ego of ik-besef. Verder zijn er ook nog de interne velden, welke de afdelingen betreffen van de hersenen van 1. De actieve en ontvankelijke functies van de zintuigen, 2. De cognitie van de hersenschors die staat tegenover de emoties van voorkeur en afkeer en geluk en ongeluk, die men heeft met wat zich aan de zintuigen voordoet, en 3. De combinatie van de laterale functies van A, het bewustzijn van de ruimte en de werkzame kracht ervan, en B, de lineaire functie van het plannen van zaken in de tijd met de overtuiging en de taal. Zo heeft men dan een opsomming van de staten of de vormen die de oorspronkelijke natuur heeft aangenomen. De waardigheid van de mens in relatie tot deze velden in de zin van het nederig, bescheiden en geweldloos zijn, het vreedzaam, eenvoudig en trouw zijn aan de leraar die het voorbeeld geeft, het rein, standvastig en zelfbeheerst zijn, het onthecht en niet geïdentificeerd zijn met het zintuigelijke, indachtig de gebreken en de ellende van het geboren worden, doodgaan, oud zijn en ziek zijn, het niet koesteren van vooroordelen en het niet verstrikt zijn in de omgang met een kind, een vrouw en een thuis, als ook iemands consequent en gelijkgezind zijn in het besef van wat en wanneer iets gewenst of ongewenst is, het van een eenduidige, constante toewijding zijn ten aanzien van mij, de integriteit van alle velden, zowel als het teruggetrokken leven op afgezonderde plekken zonder gehecht te zijn aan mensen in het algemeen, het met de waarheid helder voor ogen van zelfkennis en stabiliteit zijn terwille van het omgang vinden met betrekking tot het goddelijke, rekent men allemaal tot de Atmatattva, tot ware kennis, of als behorende tot zowel de interne als de externe velden. En dat wat hiervan afwijkt is onwetendheid. Laat me je op de hoogte stellen van het kenbare waar ik de scepter over zwaai. Het is het opperste brahman van de absolute waarheid dat zijn begin niet kent en smaakt als nectar, en niet iets is dat gebeurt, nog iets is dat niet bestaat. Zijn bestaan hebbend met handen, benen, ogen, hoofden, gezichten en oren die zich uitstrekken in alle richtingen, bestrijkt het alles in de wereld. Zoals het zich afspiegelt met alle zintuigen en hun kwaliteiten, is het niettemin zonder al die zinnen de handhaver die losstaat van alles. Zelf onafhankelijk van de kwaliteiten is het ook de heerser over de kwaliteiten. Het bestaat zowel binnen als buiten de levende wezens die zich wel of niet rondbewegen. Het is de vertrouwde werkelijkheid die men niet kent omdat die zo subtiel is. Het staat ver van je af, maar staat je niettemin zo na als wat. Onverdeeld binnen in de levende wezens schijnt het verdeeld te zijn, en in de positie van de handhaver van alles, wordt het absolute van God ook wel begrepen als alles ontwikkelend en alles verslindend. Als het licht in alle lichtende voorwerpen, is het eveneens de lichtbron. En als de kennis voorbij aan het duister, is het even zo goed de atmatattva, de liefde voor de kennis, in het hart van iedereen. En zo is dan het veld, de atmatattva, als ook dat wat men kent, door mij beschreven. Het is mijn toegewijde die mijn natuur bereikend dit alles begrijpt. De combinatie van de persoon en de materiële natuur moet je zien als zijnde zonder een oorsprong. En ook moet je de drie geaardheden, tezamen met hun afgeleiden, zien als een tijdgebonden effect teweeggebracht door die materiële natuur. De materiële natuur, zo zegt men, is de reden van oorzaak en gevolg in de zin dat er sprake is van een doener of bewerkstelliger in de vorm van de tijd, de natuurkracht of de geaardheden, terwijl men van de persoon zegt dat die ten grondslag ligt aan het hebben van ervaringen van geluk en ongeluk. De persoon, zich bevindend in een materiële situatie, geniet de drie kwaliteiten die voortkomen uit de materiële natuur, en bijgevolg is de persoon, die op die manier gehecht is van ofwel een goed of een slecht kanaal van wedergeboorte. In dit lichaam spreekt men van nog een andere, tweede, transcendentale persoon die de zaak overziet en bepaalt wat wel en niet toegestaan is, die de meester is en de superziel, de Allerhoogste Heer en genieter. Hij die in deze tweeledige zin begrijpt hoe de materiële natuur, de materiële kwaliteiten en de persoon met elkaar verband houden, zal ongeacht de omstandigheid nimmer meer met een nieuw leven hoeven te beginnen. Sommigen zien die superziel in zichzelf met behulp van meditatie. Anderen zien hem door zaken af te wegen in de yoga-analyse. En weer anderen komen tot het inzicht met behulp van bewustzijnsvereniging in onbaatzuchtige dienstbaarheid. Andere mensen die niet zo goed onderlegd zijn in de spiritualiteit, proberen van aanbidding te zijn door simpelweg te luisteren naar wat anderen zeggen. Ook zij, die het proces van het luisteren zijn toegewijd, overstijgen de idee van de dood. O leider van de Kuru-dynastie, wat ook zijn bestaan vindt, moet je, of het er nu organisch of anorganisch is, beschouwen als het resultaat van het huwelijk tussen het veld en de kenner van het veld. Hij die werkelijk ziet, is degene die de onvergankelijke Heer in het voorbije ziet van al de vergankelijke levende wezens. Hij die er zeker van is dat hij de Heer overal gelijkelijk gevestigd ziet, zal met de ziel nimmer zijn zelfrespect verliezen en zal bij gevolg het doel der transcendentie bereiken. En ieder die inziet dat alles wat gedaan wordt in ieder opzicht het resultaat is van het geconditioneerd zijn door de materiële natuur, en dat men, als de ziel in het geheel niet de doener is, ziet het perfect. Als men vervolgens inziet dat het leven, zoals zich dat overal uitbreiden in verschillende identiteiten, op eenheid berust, bereikt men op dat moment het absolute van de geest. Dit onuitputtelijke zelf doet, hoewel het zich ophoudt in het lichaam, nimmer iets, o zoon van Kunti, nog raakt het ooit verstrikt, omdat het eeuwig is en zich in een bovenzinnelijke positie bevindt boven de geaardheden van de natuur. Zoals de alles doordringende ether zich in zijn subtiliteit nimmer met iets vermengt, vermengt ook deze belichaamde ziel zich nimmer. Zoals de ene zon de hele wereld verlicht, verlicht deze ziel binnen in het lichaam alles en iedereen, o nakomeling van Bharata. Zij die, begiftigd met de atmatattva zienswijze, aldus weet hebben van het verschil tussen het veld en de kenner van het veld, en op de hoogte zijn van de mogelijkheid voor het levende wezen om bevrijd te raken uit de materiële wereld, zijn degenen die het allerhoogste bereiken. Dit universum, u bent de kenner en het gekende, het voorbije en de verblijfplaats. U die in uw onbegrensde gedaante de ganse kosmos doordringt. U, de teugel, bent de lucht, het vuur en het water, de maan, de stamvader en de overgrootvader. Keer op keer breng ik u mijn eerbetuigingen, een duizendtal keren bewijs ik u telkens weer de eer. Van voren en van achteren, daadwerkelijk van alle kanten doe ik dat, omdat u alles bent, de oneindige macht en het onbegrensde vermogen. Door u wordt alles gedekt en daarom bent u ook alles. U voor mijn vriend houdend, zei ik gekscherend dingen als Hadi Krishna, hé Jaruneef, beste vriend. Maar ik had met alles wat ik in mijn dwaasheid of uit liefde deed, geen idee van uw heerlijkheden. Voor wat ik ook gezegd mogen hebben toen ik de draak met u stak of u voor aap zette, toen we ontspannen samen waren, ons te rusten legden of als we de maaltijd gebruikten, of voor wat ik ook gezegd mogen hebben toen ik alleen was of in het gezelschap van anderen, o onfeilbare, vraag ik uw onmetelijke vergeving. De vader bent u van alles wat beweegt en niet rondbeweegt, de vader van al de werelden. U bent de achtenswaardige en de leraar hiervan en zo glorieus dat iedereen bij u in het niet valt. Hoe, o onbegrensde macht, is er ook maar iemand toe in staat u te overtreffen in de drie werelden? Ik daarom, met het u betonen van mijn onderworpene respect, werp me voor u ter aarde, o Heer, om uw genade af te smeken, o aanbiddelijke, om te bidden dat u, o God, me mag tolereren zoals een vader zijn zoon tolereert, zoals een vriend goed is voor zijn vriend en een minnaar is voor zijn geliefde. Ik ben er blij over te hebben gezien wat nog nooit eerder iemand gezien heeft, maar bang voor wat ik zag, ben ik ook van streek. Daarom, alstublieft, o God, toon me uw persoonlijke gedaante, o Heer der Heerscharen en toevlucht van het levende wezen. Hij met de helm, die de strijdknots vasthoudt van zijn heerschappij, de schelphoorn van zijn missie, de werpschijf van zijn vitale orde en de lotus van zijn volheid, dat is de gedaante die ik graag voor me zie. O duizendhandige universele gedaante, toon me uw gedaante waarin u die vier handen hebt. De fortuinlijke zei, vanuit de genade die ik voor je had, Arjuna, toonde ik deze bovenzinnelijke gedaante van de eenheid van mijzelf. Behalve jij is er niemand die deze onbegrensde oorspronkelijke gedaante in zijn volle stralende glorie in het universum heeft aanschouwd. O beste van de koerenstrijders, nog door offers te brengen in de kenniscultuur, nog door studie, nog door liefdadigheid, nog door vrome werken en ook niet door boetedoeningen, is er ook maar iemand in de wereld in geslaagd deze aanblik te verwerven. Alleen jij slaagde erin. Maar zit er niet over in. Laat je geest niet in beslag nemen door de aanblik van deze schrikwekkende gedaante van mij zoals die is. Bezie enkel, vrij van angst en met een gelukkige geest, deze persoonlijke gedaante van mij weer. Sanjaya zei, de God van alle fortuin en welzijn, die op deze manier tot Arjuna sprak, toonde hem opnieuw zijn eigen vierhandige gedaante en nam toen, om de angstige Arjuna gerust te stellen, weer zijn prachtige, normale lichamelijke vorm aan als de grote ziel die hij was. Arjuna zei, met het voor me zien van deze prachtige menselijke gedaante van jou, o geestel van de vijand, is mijn geest weer tot rust gekomen en ben ik mezelf weer. De man van de volheid zei, de aanblik van deze gedaante van mij zoals je die zag, en welke zelfs door de goden constant wordt geambieerd, is hoogst moeilijk te verwerven. Nog met de boeken met de gebeden, nog door boetedoeningen of door liefdadigheid, is het mogelijk me te zien zoals jij me zag. Enkel door toegewijde dienst, vrij van nevenmotieven, is het mogelijk, Arjuna, om me zo te kennen en te zien. Alleen zo is het mogelijk om toegang te krijgen tot de werkelijkheid van binnenuit, o man van beheersing. Hij die met mijn toewijding en met mij als de bovenzinnelijkheid mijn soort van arbeid verricht en vrij van vijandigheid met alle levende wezens zijn gehechtheid heeft opgegeven, is degene, o zoon van Pandu, die mij zal bereiken.